Gemeente, laten we deze godsdienstoefening aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 38 en daarvan het 18e zangvers. Kwil mijn misdaan die u tergen, niet verbergen. Ik bedek voor u die niet, ben vanwege al mijn zonden, die mij wonden, vol van kommer en verdriet. We noemden u Psalm 38, daarvan het 18e zangvers. Verder zal u een gedeelte worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, terwijl ik u opgetekend kunt vinden in de zendbrief van Paulus aan die van de Filippenzen, daarvan het eerste hoofdstuk van vers 19 tot en met 26. Toch lees u vooraf de 12 artikel van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden nu Filippenzen 1 van vers 19 tot en met 26. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toenbrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk ten alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door den dood. Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uw wil. En dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting worden u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus, zijn Zoon, in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 89, vers 5 en 9. Gij temt de woeste zee, zij luistert naar uw wil. Hoe hoog zij zich verheft, gij wenkt en zij is stil. Gans Rahab is door u verbrijzeld, gans verslagen. Uw vijand is verstrooid, uw arm heeft roem gedragen. En de aarde en hemel en wat leeft ooit of ooit zal leven, zij duwe. Gans heelal heb gij het bestaan gegeven. En een negende, gij hebt wel eer van hem, die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem met heilige zalf aan mij in het rijk verbonden. Psalm 89, vers 5 en 9. Geleden, wanneer wij de zondag 16 voorders hebben, toen heb ik dan bij de overdenking, heb ik daarbij eventjes aan Luther mogen denken. Ja, je zou zeggen, is dat nou nodig dat je dat nou doet? Maar wanneer wij in het thema staan, dus dan herkennen het lijden en sterven van Christus en die enige leraar de gerechtigheid welke Jezus is. Wat hebben wij dan eigenlijk te zeggen van anderen? Die hoeven wij dan toch niet te verheffen. Nee, want dat hebben ze zelf ook niet gedaan. Maar toch kun je er dan wel aan denken, geliefde. Wat is het toch een lust, is het waar, dus dan die geschriften van Luther te lezen? Nou, als ik dan een paar leerlingen ken, dat zijn dat deze twee, welke Zacharias en Ursinus en Zacharias en Olivianus zijn. En dan kunnen we denken dus dat het leerlingen zijn van de reformatie. Nou, wat een gelukkigheid als wij die geschriften nog hebben en mogen kennen en lezen en denken, wat is dat toch groot dat de Heer dat ons gegeven heeft, dat onderwijs. En als je dan het over mensen te hebben, en dan denk je natuurlijk dat zijn mensen van vlees en bloed. Dat zijn zeker net als dat wij het hebben, zijn mensen. Welke dus dan vlees en bloed hebben te zijn, maar dat is die nou kwijt. Dat is die nou kwijt. Want dan mag hij dus zeggen, en dat op goede gronden, en dat deze man dus boven hebt te wezen. En als hij dus boven hebt te wezen, en dan het is eigen kwijt te wezen. Hetgeen wat er dus dan van Luther of van ganse kerk dan gezegd kan worden. Die zijn zichzelf dan kwijt. Nou zeggen wij dan nu gewoon, als je dan je eigen kwijt bent, dan ben je dus dan nu bij de Heer. Ja, natuurlijk. En dan zegt, ik ben mens en ik ben in dit leven. En je raakt je eigen dus dan kwijt. Dan ben je dus dan bij de Heer te wezen. De God des hemels. Nou, dat is een gelukkige overgang, toch of niet? Als je je eigen dan kwijt bent. En je mag tot deze wereld verlaten. En je kunt dan zien dat je bij de Heer bent. En dat je dan bij Christus bent. De Heer de zaligmaker. Waarvan dan Luther dan getuigd heeft en zoveel gezongen hebt en dan in die geschriften, als je dan eventjes aan denkt, dan pak je gelijk natuurlijk misschien een boek en dan zeg je, moet je kijken toch, hè. Wat een heldere waarheid en wat een duidelijkheid hebt erin en wat een levendigheid en wat een geest erin. Wat een onderwijs zit er toch in die geschriften, je krijgt er gewoon lust in om ze dat te lezen. Misschien heb je dat wel gedaan in plaats dat je aan het slapen geweest bent, dat je zegt, pak een boek en ik lees. En dan zegt de kleester, dit is ik. Dan kijk eens dan, dat heeft dan God zelf gedaan. Die heeft dan in het leven van de Luther en van de ganse kerk dan willen werken. Hetgeen dus dat wat bij God brengt. Nou ja, we waren dus dan uit die gescheidenheid van God. En dan weer teruggebracht in God. En dan raak je je eigen kwijt en dan wordt God alles. En als je dan dat van het alles van God hebt te getuigen, dan boodschap je dat. En dan zie je het wel dat hij dat in die geschriften ook allemaal gedaan heeft. Kostelijke geschriften. Die geschriften van Luther. Maar ook hetgeen wat hij gezongen heeft. En wat hij gedicht heeft. Want wanneer het net is gezongen. Psalm 89. Dan zie je dat de organist die neemt je mee. Die neemt je mee. We beginnen te zingen. Ik kom in de kerk. Ik zit hier op de plek. En ik denk na. En ik voel eigenlijk dat ik met heel veel dingen dus zwaar bezet heb te zijn. En wat ik hier dan zou kunnen meenemen in Gods huis. En wat mij drukt. En ik voel me ellendig. En ik voel me nooddruftig. En ik voel mij terneergedrukt. En dan word je zo'n beetje meegenomen. Je bent eerst dan stil. De eerste toon wordt gezongen. Het is Psalm 89. En je ziet, daarvoor was een boetpsalm. En dan zegt de organist, ik ga dat op een treffende wijze. En ga ik dat dan laten horen. En wat ik hier dan door de tonen van het orgel speel. Nou, dat ging eerbiedig. Dat ging kalm. Dat ging zachtjes. Dat ging mooi. Het werd stil in de kerk. En als het ware van je hart werd een beetje gewijd. Ik zit hier in Gods huis, ik zit hier neer, ik kom tot nadenken, ik kom tot rust, ik leg het eventjes van me af en ik ga dan hier neer zitten en ik wacht af of ik verwacht ook wat. Nou, het volgende lied, en dat is Psalm 89, en het begint al het waar, dus dan een klein beetje, maar dan word je het waar meegenomen, daar word je meegenomen, en wanneer ben je meegenomen, toen je aan God op te denken, wanneer je aan God op te denken, zie je aan je eigen te denken, dan ga je naar beneden, en wanneer je aan God op te denken, dan ga je naar boven, welke in de hemel zit, op zijn troon. en welke dus dan een sterke held, en welke machtig is op te verlossen, en die dan als het ware afgeschaduwd wordt in beelden, en zoals het is in David, welke type van Christus zijn, of van de nooddruftige kerk, welke hier dus dan hebben te hopen op God. Nou, dan word je dus een klein beetje meegenomen. En uit het meegenomen worden, en dan gaat die toon, die gaat omhoog. En zo ziet het ook bij Luther, wanneer het aan het vaste punt is onze God te zingen. En wanneer het dan bij het vierde compleet of even de latere dan het te zeggen, dan hij zegt, dit woord houdt stand in eeuwigheid en het zal geen duimbreed wijken. Nou ja. Het is, hoe lang is het geleden met de reformatie, als een poosje terug? Kijk, het zal geen duimbreed. Ja, je kunt wel klagen natuurlijk. Je kunt wel zeggen, het is toch verschrikkelijk de tijd waarin we dan hebben te leven. Maar dacht je dan dat dit de middeleeuwen ook best was? Nou, ook niet hoor. Als je dat gaat lezen, ik ben er een beetje aan het lezen gegaan, en dan weet je niet wat je aantreft. Dat is verschrikkelijke pente. En het is dan, het lijkt wel of er alles weg hebt te wezen. En eens dan komt dan Luther. Net zoals dat toen in de tijd. Ja, eigenlijk er waren wel voorboden van. Maar net zo goed in de tijd dat Christus geboren werd. Toen donkerder kon het eigenlijk niet. En als Christus weer komt op de wolken des hemels, dan kun je zeggen, donkerder kan het eigenlijk niet. Nou ja, dan heb je het wel gelijk door. Als het op 12 uur aan gaat, want bij middernachtelijke uur, dan wordt het wel donker natuurlijk. En eens is Christus er dan. Maar als je die tijd dan hebt voor te gaan, ja, en nog even, dan ga je een uurtje terug, laat ik maar zeggen dan, een uurtje terug, ja, maar een uurtje terug, je kunt dan wel teruggaan, meer dan een uurtje, wanneer ik dan net te denken aan de middeleeuwen, aan Luther, of aan de Heer Jezus terug. Ja. Maar ook naar onze diepe val, in Adam, dat is al heel ver terug. Toen een mens tegen God gezondigd heeft en gedaan wat kwaad is in uw heidegod. Teruggaan, teruggaan, dan wat het begin is, dat de mens dus dan afgevallen is. En gaat nog eens verder terug dan wat God de gedachte des eeuwigheid te kennen in de raadslag die raad heeft om het zalig maken te zondaren. Dat woord zal geen duimbreed breken. Je kunt denken, nou het gaat verkeerd en je ziet gewoon, het gaat nooit verkeerd bij God. Maar je ziet niet alleen een afval, maar je ziet ook een toebrenging van die gevallen zijn. Gevallen mensen in Adam worden toegebracht. En degene die dan het woord des Heren hebben, dan kun je dan een afval constateren. Dan kun je zeggen, oh het is te donker in de tijd. Maar ja, als je dan kijkt dat het bij God nooit fout gaat, dan kun je dus dan wel denken dat de Heer de zijne altijd wel krijgt. Hoor. Dat woord zal geen duimbreed wijken. En dan zegt die dan, hij zegt, beef Satan, want hij die ons geleidt, dat is God, dat is Christus, zal u de vaan doen strijken. De banieren van Christus die worden verheven en dan zie ik de vaan van de duivel die wordt gestreken. Hij wint, hij heeft overwonnen en hij zal zeker winnen. En nou kom ik dan eigenlijk waarom dat ik er zo bij dacht. Wat is de stof vanavond? Ernstig natuurlijk, het is altijd ernstig in Gods woord. Gaat over sterven. Gaat over sterven. En wat zullen we dan erven? En ja, wat zullen we sterven erven? En wanneer het leven voorbij is. Wat erven wij dan? Luther die zegt, delf vrouw en kinderen graf. Nou, dat is niet echt plezierig, denk je dan wel. Als wij dan weer naar het graf moeten, vijfde geloof ik dit jaar, hè. Ik ben nog geen 3 maanden voorbij. Delf te graven, en dat voor vrouwen en voor kinderen. En als het dan zegt, neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in. Hé. Hey. Luther, hè? Ja, daar kan ik dat wel van geloven. Maar is dat dan ook voor mij? Kan dat dan ook bij mij? Zal dat rijk ten onder gaan? Ga ik dan met het rijk van hem ten onder? Of kom ik dan met hem dat rijk van Christus op? Zal ik daar zijn waar Luther is? Of liever gezegd waar hij is? Of God of Paulus of Piet of David? Ja, daar gaat het over. Wij moeten sterven. En hoe kijk je daar nou tegenaan? Nou, ik schrik er wel voor terug hoor. Het is toch wel de koning. Of kijk je helemaal er niet naar? Denk je er eigenlijk niet aan? Nou, de Heer die probeert. Of die zal je steeds wel daaraan herinneren. Dat zie je weer. Vannacht weer iemand overleden. Eigenlijk dan denk je, nou laat het nou eens eventjes betijen, luwen. Eventjes wachten. Maar de dood wacht dan niet. En die komt ook in de nacht. Midden in de nacht, 4 uur. Ja. Dus dan, ik word er dan toch steeds wat aan herinnerd hoor. Nou, dat wil hij dus dan ook door deze zondag doen. Zondag 16, vraag en antwoord 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is. Hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Het antwoord is, onze dood is geen betaling voor onze zonde. Maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wij worden hier dan bepaald bij 3 gedachten, dat is het sterven van Christus. En daar dan de gedachte dus te hebben, de dood, het sterven van Christus. Maar ook aan de gedachte aan ons toekomend sterven. En in de derde gedachte willen wij denken, de gedachte aan een gelukkig of zalig sterven. Dus in de eerste plaats dan het sterven van Christus, zo Christus dan voor ons gestorven is. En dan ons sterven, hoe komt het dan dat wij ook moeten sterven? En in de derde plaats dan het afsterven van de zonde en het doorgang tot het eeuwige leven is dan een gelukzalig sterven. Geliefde, wanneer we in de lijdenstijd hebben te wezen, dan kunnen we denken dat wij steeds aan het sterven van de Heer Jezus Christus hebben te denken. Wanneer je dan elke keer op zondag hebt te wezen en zei dat er in het evangelie de waarheid dan stil wordt gestaan bij het sterven van de Heer Jezus Christus. En welke hier in het leven gekomen is met dit doel om de dood te doden en het eeuwige leven aan het licht te brengen. En dan is het waar dus dan niet alleen en dan in het sterven wat we dan in die lijdenstijd hebben te teken van Christus te weten. Maar dat is dan steeds weer. Als ik dan denk bijvoorbeeld. En wat de apostel Paulus gezegd heeft, dan heeft hij gezegd, ik wens niet anders te prediken. Maar wanneer het is dat de Heer het evangelie dus de boodschap heeft te brengen, en wanneer het dat de Heer het evangelie heeft te getuigen, dan is het evangelie van Christus, waarvan het is gezegd, hij predikt dus dan de gekruisigde Christus, en zoals we dat steeds in de lijdenstijd dan misschien met nadruk vinden, maar dat het ook steeds is dat er in elke prediking dus dat kruis van Christus verheven wordt. Dus als hij zegt, ik preek de gekruisigde Christus, dan wordt er als het ware steeds dat kruis weer verheven in de gemeente, opdat iedereen het door de prediking zou zien. De gestorvene en de gekruisigde Heer Jezus Christus, zie je wel. En dat houdt het ons dan steeds in de gedachten. Maar wanneer het is dat weer het heet te gaan en we ons werk te doen, dan staan we weer in het leven. Maar het is een zwaar, dus een gestadige dood, dat wil zeggen te moeten sterven. En wat heeft het dan steeds meer te betekenen? En wat heeft dan alleen te betekenen dan het kruis van Christus Jezus? En welke gestorven is? En dat tot een zekere vertroosting. Dus dan zeg ik, nou, ons sterven en het sterven van Christus, dat zet je dan bij elkaar. En als ik dan van het sterven als het ware, dus dan steeds met de mensen kinderen te vinden. En dan word ik steeds dan ook bepaald bij hetgeen wat er in het sterven van Christus is. En wanneer de Heer dus dan door de prediking dit dan schenkt. En dat wij steeds denken aan de gekruisigde Christus die gestorven is. Maar dat is niet alleen in de prediking. Wanneer ik dan zeg, het is op een bepaalde tijd, wanneer die tijd als het ware dus de leidersweek hebben aan te preken. En nu dan ook wel dubbel op als het ware, dus dan met de heilige perken catechismes, maar ook in de morgendiensten. Steeds weer Christus en welke gestorven te wezen. En dan net te denken, en wat er in het sterven te wezen. En dan net de Heer dus dan getoond, er is bloed. Nou ja, ik zou dus dan het volgende kunnen nemen. Want wanneer ik dan vanmorgen de sacramenten heb bediend en hier dan het kleine kind dan voor ogen gezien heb. En ik denk dan het doopvond hier dan aan het water. Dat denk ik dus dan aan het bloed van de gekruisigde Christus. U ook? En dus doen we steeds dus maar in de eredienst. En niet alleen in de prediking, maar ook in de bediening van de sacramenten. En dan wordt het maar dus nog steeds weer getoond. Hetgeen wat er in het sterven van Christus op te wezen. En zeker wanneer ik het avondmaal heb te denken. Wanneer het is dat het brood gebroken hebt te worden. En wanneer het dat de pijn vergoten hebt te worden. Dan wordt het maar met beelden. En van het sacrament wordt getoond dat Jezus Christus gestorven is. En gekruisigd. Pak het brood. Neem het in de hand. Stel het voor uw ogen en u denkt aan hem welke aan het kruis hebt te hangen. En welke dan gestorven hebt te wezen. En als er dan gestorven is, dan moet dat ergens voor zijn. Je zou bijna het woordje ons in komen te vullen. Maar goed, dat doe ik nog eventjes niet. Ik zeg dan dat Christus er gestorven te wezen. En wanneer ik dan de pijn de kan neemt. En wanneer ik de beker te nemen. Ik houd hem u voor. En dan ziet u dat er in het druppelen van het bloed druppels gepijs. En dat bloed hebt te stromen. En u weet het al. En dat dit tot vergeving. Ja, van wie zijn zonde is. Ja, van de zonde is. Ja, maar van wie de zonde is. Heb ik dus dan het teken aan mijn zonde. En dan moet het dus dan voor mijn zonde zijn. En dan moet hij dus dan voor ons gestorven zijn. Wanneer in het sterven Christus gedachten is op te wezen. En dan heb ik die dan niet alleen ten opzichte van het klinken van die boodschap. En dan heb ik ook aan mijn eigen te denken. Wanneer het dus dan ook zo die schuld en die zonde er is. Nou, dan ga ik nog eventjes naar het formulier kijken. En dan zegt de pijzer, die zegt iets wat ik eigenlijk nog niet wil vergeten en nooit zou willen vergeten, wat hij heeft gezegd of wat hij zou kunnen zeggen ten opzichte van dit sacrament en de handelingen die daarin verricht worden. Luister goed, dat deed ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Oh, dan komt dat sterven en dood weer naar voren. En dan zegt hij, hij sterft dan, en ik luister dan goed, en dan denk ik dan als het ware dus dan voor mij, en wanneer ik dan zeg het voor mij, en dat betekent dus dat ik de plaats heb in te nemen, en dat hij heeft te vervullen, hetgeen wat er in die plaatsbekleding is, wanneer hij dus dan in mijn plaats hebt te staan, wanneer hij dit voor mij heeft te doen, en wanneer hij het leven geeft, het hoofd dit in Christus Jezus dan schenkt, en wat er aan dit leven is, wanneer ik dan als het ware dus dan met hem sterft, en met hem leeft. Want dan komt in het antwoord dus steeds naar voren. Als dat niet naar voren komt, dan hield ik op met preken. Want er was er eigenlijk geen boodschap. Want het is niet alleen hetgeen wat er dus dan in het sterven en in de dood van Christus gezegd is. Er wordt geen punt gezet. Maar dan staat er ook dat er een opstanding te leven is. En wanneer ik dus dan leven en sterven dus daarnaast elkaar heb te zetten, dan zeg ik dat sterven dat is mij erg. En dan zeg ik dat sterven dat is, maakt mij bang. En dat sterven dat doet mij vrezen. En wanneer ik naar het sterven kijk, dan wanhoop ik als het ware aan dit leven. Als het toch niet anders is dan sterven, het sterven van de eeuwige dood. Nee, zegt de Bijbel. Hij zegt het formulier, zegt de catechismus, zeggen Gods knechten dat er dus dan ook leven is en dat er eeuwig leven is en dat hij dus dat leven in Christus is, in de opstanding van Christus en dat is niet alleen het sterven gedacht worden, maar ook de opstanding. Nou ja, als ik bij u in de kamer kom. En dan hoef ik ben niet nieuwsgierig, ik ga het wel zitten, ik loop er niet direct naartoe, maar dan zie ik al die schilderijtjes. En op die schilderijtjes staan uw familie. En dan kijk ik dan eentje, er hangt er eentje afgezonderd. En dan denk ik, wat zou daarmee wezen? En als ik dan zeg, wat zou er daarmee wezen? En dan ga ik het heel voorzichtig vragen. En wie is dit? En dan zegt u, dat is mijn broer. En hij leeft niet meer. Hij is verongelukt. Met de auto of met de brommer of met de motor. Hij leeft niet meer. En dan zeg ik, waarom? En neem je dit schilderijtje dan en hang je dat aan de muur? Nou ja, dan neem ik dat in gedachten, is dominee. En dan wil ik er steeds bedenken. Ik word er steeds mee bepaald. En als ik dan bepaald heb, dan voel ik het weer. Maar anders raakt er waar het misschien aan voorbij. En het leven is zo ernstig. En als u dan nog wat verder gaat, dan zegt u, ik moet ook sterven. Nou, dan kijk naar degene die aan de muur hebt hangen. En dan zou ik verder kunnen vragen, is die boven of is die niet boven? Nou, God oordeelt toch. Maar als u dan iemand kent en die zegt, het is een kind van God, dan hoef ik niks te vragen. Dan zegt u, ja, maar het was een man die God vreesde, hoor. En hij is boven. Nou, daar voel ik bij die herinnering iets bij. En dan zegt hij, hoe kan het dan? En dan ga ik er nog iets bijvoegen. En dan zeg ik, kijk eens, dan luister ik naar het woord van God. En dan zeg ik dan, Christus is voor hem gestorven of is voor haar gestorven. En nu is hij boven. Hoor je wel? Ja, anders kan dat sterven ook niet goed zijn. Waarom kan dat niet goed zijn? Omdat de mens dan gezondigd heeft tegen God. Dus wanneer ik dan aan de sterven denk, en ik sterven denk, dan denk ik steeds aan de zonde. En als ik aan de zonde heb te denken, denk ik steeds aan het sterven van Christus. Dus wanneer ik dan aan het sterven zwaar, dus die tweeën te denken, het sterven van mij. Dan moet ik dan eens dan de artikel van het geloof opgebezigd worden. Dan moet ik het zwaar dus dan ook aan het sterven van hem denken in het geloof. Het is een geloofsartikel. Ik gezondigd en God geeft genade. En als er dan is het genade, dan moet ik het zeker niet vergeten dat het is een zonde tegen God. Dat is de zonde tegen God die het rechtvaardig oordeel dus dan gezegd heeft dat de mens zal sterven wanneer die gezondigd heeft. Dat betekent dus dat ik tegen God ben opgestaan, dat moet je niet openslaan. Wanneer het klinkt misschien dan ook wel rechtzinnig, wat ik in die prediking heb. Maar wanneer ik dit gaat openslaan, dat de mens gezondigd heeft, dan wordt Christus bij onnuttig en onijdel eigenlijk. Dan heeft het niet die betekenis die het voor mij moet hebben. Wanneer het over het sterven van Christus gaat, welke de plaats inneemt en zegt, dit deed ik voor u, dat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. En ik zeg dan, lieve Borg. Voel je wel hoe dicht dat er bij elkaar dan komt? Dat godsdienst dan het meer is dan dat het een beleid hebt te wezen. Maar als ik dan zeg, ik heb te beleiden hetgeen wat ik heb beleefd. Dan heb ik het hier te zeggen dat de mens dus dan in de scheiding van God gekomen is. En wanneer ik naar de dood van Christus dan heb te kijken, dan zeg ik, daar ben ik de schuld van. Ja, ook nu. Je zit onder de prediking van Christus, heb ik net gezegd. Je hoort van zijn lijden, je hoort van zijn sterven, heb ik net gezegd. Je hebt ook gezien wat er in die belijdenis geschriften dus opgetekend is. Je kunt dan zeggen dat er volgens die belijdenis dan het volk daar niet aan die tafel zit. Of de sacrament van de doop hebt te handhaven en te doen. En denk ik dan niet aan Christus? Als ik dan niet aan Christus denk, dan zeg ik, ik negeer Christus. En wanneer ik zeg, ik negeer Christus, dat betekent ik ga aan hem voorbij. Nou, dat moet je niet doen hoor. En dan te kijken naar op voorbij hebt te gaan, dan is het de zonde, welke van ongeloof te wezen. En wanneer het is dat hij nodig en roept van de kruis af en die zegt, ik, die voor de zondaren sterft. En waar bent u? Een zondaar leeft aan mij voorbij. Slaat op hem geen acht. Nou, als ik dan dat niet doe en ik moet dan sterven, dan ziet het er dus niet best uit natuurlijk. En wanneer ik dan de dood voor ogen heb te krijgen, en wanneer ik dan de dood van Christus dus dan niet voor ogen gehad heb en genegeerd en daar met de dichte ogen aan voorbij gaat, dan moet ik dus dan zeggen, zal hij mij ook die nuttigheid niet geven van de enige troost in leven en sterven. zoals wij in het begin van de catechismus weten. En dan nog verder te gaan, en dan zeg ik, de mens is een vijandschap, en die heeft dan tegen Christus zich gekant, en is te bezorgen geworden voor de dood van Jezus. Nou ja, dat heb ik dan, dat hoef ik niet te herhalen, maar ik herhaal het wel, want ik zeg het elke week weer, en dan is de gepredikte Christus dan de gekruisigde, en wanneer ik dan zeg, hij is de gekruisigde, en dan heb ik er de hand in gehad. Nou, dan ga ik kijken. Nee toch, ja toch. Nee toch. Nee toch. Heb ik hem dan in het aangezicht geslagen? Nee toch. En heb ik dan met hem gespot? Nee toch. En heb ik dan zijn kroon gevlochten? Nee toch. En heb ik hem in het gezicht gespuwd? Nee toch. En heb ik zijn rug doorploegd? En heb ik hem met die nagels, met die ijzeren banden aan het hout gehecht? Ben ik dat die zijn beker gevuld heeft? En die met hem gespot heeft? En welke hier te staan, dat kruis naar gestorven werd te wezen, omdat de zotte, mijn zotte, betaald zou worden. Hey toch, zou ik haast nu zeggen. Nee toch, ja toch. En uit de zet, waarom dan? En dan zeg ik, dan bij de tweede stwaar, dus de Christus dus sterft, de geest geeft. En niet dan daar in het gericht van God dan hangt. En niet dan tot de betaling, dan is afgezonderd als het lam Gods. En dat met zijn eigen bloed heeft te betalen. Waarom toch? Nou, dat antwoord moet ik u niet schuldig laten. Maar wanneer ik dan zeg, kijk, dan is het waarom. Het gaat iets verder weer. En wanneer ik deze stappen neem. En wanneer ik hier naar het lijden van Christus heb te zien. Waarmee het is, dat is het sterven. Dus dan ga ik het tweede deel van de tekst het ware bijvoegen. En van deze vraagstelling. Waarmee het dan gezegd is, dan voor ons gestorven is. En dus wanneer het dan zo is dat hij dus gestorven is en u vraagt dan waarom, dan zou ik dus dan moeten gaan zeggen nu aan de hand van deze vraag, voor onze zonde. Voor onze zonde, dat er hier een betaalmiddel hebt te zijn, en voor onze zonde, wanneer ik hier dus dan aan het kruis van Christus dan heb te staan en ik kijk erop en ik let er in de prediking op en ik zie dan dat het sterven van Christus de waarheid te wezen, dat de kruisverdiensten van Christus dan van betekenis hebben te zijn, dan moet het in de toepassing toch wezen dat hij dus dan voor onze zonde gestorven is. Nou ja. Nou komen er als het ware een vraagteken en zei dominee, kan het nou wel waar wezen dat hij dan voor onze zonde gestorven is. En hij zegt, het is waar, wanneer ik dan in de kerk als het ware dus dan heb te zien die ervoor getuigen, welke dus dan zeker dan ook niet in de hemel hebt te komen, wanneer dus de volgende stap is dat je zegt, ik kom in de hemel, dat het is dat je zegt dat het door Christus hebt te wezen, waarvan je dus dan kan zien dat er aan die paal, waarin je gehecht is kapot, dus de weg is geopend naar het heiligdom, welke hier door het offer de betaling geeft aan de rechtvaardigheid van God, en welke hier tot bevrediging van God hebt te wezen, ja, om de stilling van de toren te verwerken en hier dan in het hart en het leven af te drukken. Het is voor u. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik kijk eigenlijk de kerk dan rond en ik let erop en ik kijk wie je bent en wat je doet en wat je denkt. Heb u daar de belangen bij? Jawel. Waarom dan? Ik wil graag in de hemel komen. Ik wil niet graag naar de hel toe. Ik zit er eigenlijk tegenop, maar ik de volgende vragen dan net te kennen dat hij nedergedaald is ter helle. Maar als dat nou niet door hem het te wezen, dan kom je niet in de hemel. Zou je er nooit kunnen zijn, wanneer het is dat het door Christus hebt te wezen. Die sterft dan voor u plaatsbekledend. En als je dan zegt voor ons, dan is het woordje dus de toe-eigening in. Voor mij. in de talen des geloofs. Nou, als ik dan hoor dat iedereen zegt, hij is voor ons gestorven, dan moet ik eventjes nadenken, wat bedoel je nou? Met voor ons gestorven, is dat nou die algemene gemene verzoeningsleer bijvoorbeeld, die dan, dan eigenlijk dit gaat invullen, dat Jezus voor iedereen gestorven is en dat het zeker met je goed komt? Nee, dat kan het niet wezen. Maar dan zegt hij, kan het dan voor ons wezen? Hoeft het dan niet voor ons te wezen? En dan zegt hij, het is de neer van de genoegdoening. Waarvan ik zeg dat er dus niemand hoeft te denken dat hij niet zou kunnen zalig worden wanneer ik over dat woordje spreekt van hij is voor ons gestorven. Dus dan hoef ik het eigenlijk niet te selecteren, al weet ik dan wel dat er dus dan in dat woord als het ware begrepen wordt dat alleen de uitverkorenen die in hem geloven dit zouden kunnen toe-eigenen. Maar als ik dan zeg van dat dus dat die in hem geloven zullen, dan zul ik dan zeggen dat zijn ook zondaars. En als ik dan die zondaar zeg en Christus is in de wereld gekomen om voor de zondaren te sterven, dan heb ik daar meer bijval in. Dat ik dan dus niet de gedachte dus gereserveerd hoef te houden dat hij zegt hij is voor ons gestorven. Als ik zeg hij is voor de zondaren gestorven. Maar te zeggen dat enkel de liefde te wezen van God, en welke hier dus dan in het voornemen vervult dat hij gezegd heeft ik zet mijn zoon tot dit doel voor de wereld, dat hij dus dan de zon tot de zalige te maken. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dan sluit het dus dan niet iets uit. Of hij sluit niet meer uit dan dit, wat er aan ongeloof is. U kon zalig worden door Christus, en u wordt niet zalig, en dat vanwege het ongeloof. Hoor je het? Dus gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En wanneer gij niet in Christus gelooft, dan wordt u verdoemd. En in Christus zult gij verzoend zijn. En er is niet een tussenliggende handeling in. Het is of, het is het ene of het is het ander. Zalig worden in Christus door het geloof in hem, of niet. Ook niet een klein beetje. Het is, we leven nu in een tijd dat de veronderstelde wetengeboorten overal zo'n beetje te beluisteren is. Het gaat dus dan wel over zaken, dingen die in het kerkenleven beleefd worden van Gods volk en kind. En dat wordt dan nagesproken. Maar de grondslag deugt niet. Het is een misgeboorte. Veronderstelling. Toch een kind van God en buiten Christus. Ja, dat leert Gods woord niet, dat leert de belijdenisgeschriften niet en dat leert ook de echte beleving niet. De echte beleving leeft dat hij er buiten staat op en wordt er ingebracht in Christus. En dan staat er buiten en dan zeg ik, wanhoop niet, want hij is voor de zondaren gestorven. En maar dan zegt hij is voor mij gestorven, dat betekent een gezaligde zondaar. Een gezaligde zondaar. Door het geloof in Jezus. Nou, wilt u een paar voorbeelden noemen? Dat wil ik doen. Ik kijk dan bij het kruis en er hangen er nog twee. En als ik bij die ene kijk, dan is dat een moordenaar. En die zegt wat hij zegt, dan wij dan rechtvaardig. Wij hebben gedaan, ontvangen straf naar hetgeen we gedaan hebben. Daar heet de beleving van de zonde tegen God. En niet dan ook zo de beleving van het zonde zijn voor God. En niet dan ook de gebeten dan tot God. En de gebeten tot Christus. Gedenk mijner, wanneer u dan tot, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt. Wordt hij afgewezen? Nee. Daar komt hij. Afsterven. En overgaan in het eeuwige leven. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zie je het? En uit de bruid van Christus, nee, dat is wel een gelovige. En welke dus dan zegt, zwart was liefelijk te zijn. En welke dus dan hier dan in de gerechtigheid van Christus staat. Als zijn bruid. Nou, van die bruid, dat weet ik dus dan. Dat is wanneer zie je dus dat in de strijdende kerk is, dat ze bij het sterven of bij het afsterven, eventjes wachten nog, overgaat in het eeuwige zalige heiligdom, in de bruiloftszalen die hierboven zijn. Zie je het wel? En dan, als ik dan nog verder heb te gaan, en ik heb hier dan te zien dat er hier dus dan net als dan Isaac dan is. Ja, dat heb ik al een paar keer genoemd, dat voorbeeld. Isaac gaat er maar af. Daar hangt het mes. Het mes boven uw hoofd. Gekeeld zult u worden, uw bloed zal stromen. Isaac gaat er maar af. En Christus gaat erop. Sterven. En Christus gebonden, Christus sterven. En Isaac vrij. Kijk naar het Gethsemane en er komt die bende. En die bende van die sterk gewapende. En deze zeggen, of die doen wat. En ze hebben het oog op Christus om hem gevangen te nemen. En ik hoor uit de mond van Christus. En hij zegt, wie zoekt gij? Wie zoekt gij? Dat zou ik kunnen wezen. Dat zou u kunnen zijn. Wie zoekt gij? Jezus de Nazareer. Oh. Indien gij mij zoekt, zo laat dan deze heen gaan. Dus Christus dan gestorven. En wanneer ik dus dan het woord dus de betekenis heb. Dat hij dus dan in het zijn van Christus sterven. En plaatsbekleding te zijn. En voor de aanwijsbare. Het zijn zondaren. En welke het vlees dan van hem herboren wordt. Door het werk van Christus. Door de betaling. En welke in zijn bloed is. En dat betekent dus dat er in die betaling dus dan de garantie op te wezen. En van degene die in Christus gevonden wordt zoals de bruid het is. En welke dus dan niet. Dus dan op grond van de betaling, de vrijkoping. En dan een goed toezicht voor dit en voor de eeuwigheid. En welke zijn kinderen en erfgenamen van het eeuwige leven zijn. Nou, die mogen dan zeggen dat Christus dus voor ons gestorven is. Nou, als ik dan dan nog eventjes dan naar die vragen kijkt, dan zeg ik, ja, dat is dan waar. Als ik hier dan kijk, dan zeg ik van, nou ja, Christus heeft het betaald. Kijk maar, aangezien dat Christus dus dan voor ons gestorven is en betaald heeft voor de zonde. En wanneer hij dus dat lijden heeft aangegaan en de pers alleen heeft getreden, de vader heeft bevredigd en ook de vloek heeft weggenomen. En het eeuwige leven verdiend en de Satan de kop vermozzeld en de hel dan overwonnen heeft en de dood gedood heeft, aangezien dat hij dit dan gedaan heeft. Waarom moet ik dan nog sterven? Nou, daar zit ik dan maar. Zit u er ook mee? Dus het is een rijk evangelie. Het is de waarheid van God. Het komt uit de mond van Christus. En het wordt getuigd in de gemeente. En het gaat de wereld door. En als ik dan zo door die wereld dan zie, dan worden de mensen gezaligd. U noemt er zo'n paar, David en anderen. Troostrijk dus, deze leer. Maar waarom moet ik dan nog sterven? Nou, dat is toch wat als je daarmee zit. Je ziet het al gebeuren als ik dan nou weer van een sterfgeval word. Terwijl we straks konden leren, weer kijken. En dat bij de achterliggende tijd. En dan sta ik daar zo maar stilletjes dan te kijken. Ik moet ook sterven. Kijk, hij is me voorgegaan. En de vorige keer heb ik dus het antwoord gegeven en gezegd dat is om onze zonde. En dat kwam natuurlijk nu ook nog weer uit. Maar dat kun je nooit anders dan elke preek moet je dat dan zeggen. En nou moet ik toch sterven, daar ben ik toch wel bang voor hoor. Dominee, dat is toch de laatste vijand, hè? Dat is toch de laatste vijand, dat is toch de vorst. Die koning, de verschrikking, dat zie ik toch zo tegenop. Ik ook al genade heb, daar kan ik toch zo tegenop zien. Hè? Ik zie me dan, ik droom ervan en dan soms is het zo donker en dan valt de duivel met mij aan. En die zegt, je hebt je bedrogen, het kan toch niet. Hè? En dan is die dan toch zo die doods. Steken komen en die slagen die in mijn ziel en die striemen die je gevonden wordt bij een afgebroken lichaam. En bij dat sterven wat ik hier dus in het leven dus eigenlijk al voel. Ik lig niet makkelijk meer op een bed en het steekt mij in de borst en het gaat hier niet meer. En als ik dan aan sterven denk, dominee, de tijd is van jeugd voorbij. Dan denk ik. En als Christus dan voor ons gestorven is, dan moet ik dan ook sterven. Ja. Yeah. Waarom dan? Daar val niet mee. Het antwoord. Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Onze derde gedachte. Maar dan willen wij eerst nog een versje zingen. En dat is Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis, mijn en deel, mijn bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Psalm 16, vers 3. Een paar dingetjes, wanneer we het dan hebben af te ronden, hetgeen wat er in die gedachte te wezen, waar eigenlijk nog maar een begin zou kunnen gemaakt worden op hetgeen wat er in dit ruime, zalig leven der heerlijkheid zou kunnen zijn, geliefden. Wanneer het te wezen een blij vooruitzicht dat mij te, wanneer ik dan daaraan tegemoet kom aan deze vraag die het dan iemand zou kunnen hebben, en wanneer hij dus aan dat sterven hebt te denken. En hij, de Heer komt hem tegemoet en zegt hij, ik wil u daar wel in troosten. Ik wil u daar wel in troosten, deze gedachte, wanneer u zo bang voor de dood en voor dit sterven, wat komt hier dan, wat je hier dan zo voor je ogen ziet, wat er zo afgeschilderd is geworden, en van Christus, en ook van Gods volk, en ook van mensen, daar wil ik u als het ware daarmee tegemoet komen. Vrees toch niet. Vrees toch niet, en wanneer je het op Christus hebt te zien. Wanneer het is dat je het sterven van Christus hebt begrepen te worden. Wanneer het is dat hij zegt, het gebeurt maar één keer. Ja, ook van je eigen hoor. maar ook van Christus. Ja, daar kan ik nou niet meer uit gaan leggen. Maar het gebeurt maar één keer. En dat Christus ten opzichte van de openbaring van heil in dit sterven, waarmee hij dus dan voor God de betaling heeft gegeven, in het recht kwam te treden, dat hoeft niet een keer weer over te gebeuren. Dus dat hoef je echt niet te denken dat Christus dan, als hij de zonde in Christus gestraft hebt, en wanneer hij aan het kruis voor geleden hebt, dan komt de Heer daar nooit meer op terug. Ook wanneer u dan in aanvechtingen strijdt, of dat u in bangheid of in vrees, of ook in het land van de schaduw des doods betreedt, en u komt dan in de engte en u kruipt in de benauwdheid, dan is er in die betaling van Christus altijd geldende betaling, en er hoeft niet weer Christus voor te leiden, dat is in één keer in één offerande schiet. Daar ligt dat vast. En wanneer het is dat je eigen leven ten opzichte van de rechtvaardigmaking en met Christus sterft, dan is het ook maar één keer te wezen. Hoewel dat ten opzichte van de beleving altijd weer de troost zal uit hebben te maken, wanneer ik dus dan rechtvaardig en daarom ook reisvaardig voor God ben. Dat is ook maar één keer. Je bent hem ingeplant, rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus. Hoe bestreden dat het ook kan worden en hoe dat je ook in de duisternis komt, zoals ik dat hier dus uit deze vraagstelling zou kunnen begrijpen, wanneer ik dan zo op die dood dan ziet en op dat sterven ziet en dat ook in mijn leven voelt, dan zegt hij troostrijk in, dat hij zegt dit, de Heer heeft u lief. Dat is toch wat? Dat had je niet verwacht, hè? Er hoeft niks meer van je volbracht te worden of nog iets gedaan worden. Het is een zalig rusten in het werk van Jezus. Die voor mij betaald heeft. Waar het geloof op zit. En waar ik mijn troost uit put. Al ging ik dan door het dal van de schaduw des doods, gij zijt daar. Mijn troost is dat Jezus Christus voor mij betaald heeft, dat ik zijn eigendom ben. En dat ik voor zijn rekening sta hier in het leven. En ook voor zalige troost kan rekenen in de bangste gevaren die ik in het leven ontmoet. Oh, we hebben toch zo'n lieve koning. Maar wat hebben we toch ook een dieper woord. En wat is dat toch een zuivere prediking toch zo ons toch nodig. Dat we ons toch niet bezighouden met dat gelummel over de godsdienstige dingen die de mens voor zijn eigen uitdenkt. Nee, we denken aan Christus, we denken aan God, we denken aan deze troostleer. En we denken dan aan zijn vertroostingen. En dat hij zegt, ik heb u lief met een eeuwige liefde. En wat u nu beleeft ten opzichte van uw zonde en vrees. Dat is vanwege de overblijfselen van uw zonde. Dat verderf. Wat hier nou nog te vinden is. Dat u helemaal van slag brengt als u deze dingen helemaal weer in uw tere ziel zo ervaart. Waarom dat u zelf komt te veroordelen en te mishagen en met een leedwezen. Dat is dan de overblijfsel de zonde, maar dat blijft niet altijd. Nou, kijk, hij gaat erop aan. Nou, dan zou ik nog eigenlijk dan denken dat hij Paulus ook beleeft. Nou, dat is toch maar niet de minste en de geringste. Ik, ellendig mens, en wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ja, daar heb je het. Wie zal mij... En moet je eens kijken. Bij wie is dat? Nou, ga ik niet allemaal uitbreiden. Ik wou eigenlijk maar... Ja, maar dat kun je toch niet hardop zeggen. Dan moet je gaan stemmen in de kamer. En dan zegt hij voor een kort leven stemmen hoor. Ja, ik ga het niet eens noemen. Want ik wil het niet eens in mijn gedachten krijgen. Van al dat gedoe daar in die Tweede Kamer. Eerste Kamer in dat politieke toneel. Maar het is eigenlijk. Het lijkt wel bijbels wat die mensen zeggen. Dan zegt hij die mensen. Voor kort leven. Je moet voor een verkort leven. Zijn. Nou, ik zou haast zeggen, ja. Nou ja, dominee, ben je ook al van de verkeerde partij? Nee, ik ben van de goede partij hoor. Als ik dan zeg, dan zegt het, ik heb er de voorkeur aan dat ik ga sterven. Ja, dan ga ik er een einde mee maken natuurlijk, nee. Maar ik heb de voorkeur aan en dan ik ga sterven. Ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn, terwijl ik verreweg het beste is. Ik heb de voorkeur aan om dit leven te verlaten en bij God te zijn. Nou, dat is toch... Dat is toch wat? Verklaar je nader. Nou, dan zeg ik, kijk dan eens dan uit dat het hier in het hart en het leven leeft. Ik ben van Christus, ik zal bij Christus zijn. Het leven is bij Christus, het sterven is bij gewin. En dan wordt er dus dan een middel in de dood gevonden. Voor het doorgang tot het eeuwige leven. Ja, een middel gevonden voor een doorgang in het eeuwige leven te komen. Nou ja, je bent toch bij, je kijkt toch naar die catechismus, dat kun je toch lezen? Dat heb je toch ook gelezen, dat heb je toch ook gezien? Dus dan zegt hij dus dan dat de dood als het ware welkom geheten kan worden. Nou weet ik het helemaal niet meer met je dominee. Ga dus het even na laten kijken. Daar ben je psychiater nou. Ja, ik kijk er eventjes naar mijn koning. En ik zeg, kijk, is het goed zo of is het niet goed? En de koning zegt, het is goed dat u dit zegt. Want de dood is een welkome bode, welke mij tot Christus brengt. Wanneer komt toch die dag dat ik bij u mag wezen? En dan moet ik even een voorbeeld zoeken en ik vind hem. En dan zie ik daar bij de eerste christengemeente een diaken. En diaken vol van de Heilige Geest. Diaken, hè? Vol van de Heilige Geest. Stefanus heet hij. En hij preekt, ik kan er geen eind aan krijgen. En van het grote bond dat hier hebt geschieden. Dat de Heer naar zijn kerk en zijn volk heeft omgezien. En Christus heeft gestuurd en de Heilige Geest gezonden. En welke door het evangelie de waarheid aanwast kent in het gemeenteleven. Daar zeg je, kijk dan eens. Dat is toch wat? En dan staat de hemel open. De hemel open. De stenen vallen neer. En hij ziet de hemel open. Een poort. Een poort in de hemel. En daar staat iemand in. Het is Christus. Kom maar, mijn kind. Kom maar, mijn kind. Kom nou maar bij mij. Nou hoeft niet verder meer hoor, de strijd. En nu is het gebeurd hoor, nou mag ik komen. Welkom. Welkom in de hemel, jij de hemelse heerlijkheid. Daar het een stevenis dan de doorgang tot het eeuwige leven gaat. En dan zegt, is dit alleen? Nee, het is er niet alleen. Er zijn er zoveel meer die zijn verschijningen hebben lief gehad. Welke dus dan met de verplaatsing van hun ziel naar huis gaan en straks komt het lichaam om eeuwig thuis te zijn. Waarom moet dan een christen dan ook sterven? Dat is een afstervende zonde. Och, dan loop je toch maar weer te zuchten. Nou ja, maar eens kijken toch wat er allemaal in het hart toch huist. Je kunt met je eigen niet huizen. Het is toch verschrikkelijk wat hier allemaal huist. Ik wou dat ik dat nou maar niet meer hoef te doen, de zonde. Nou, dat hoef je ook niet altijd te doen. Als je het afsterven van de zonde is gebeurd, dan hoeft het niet meer. Van binnen niet meer, om je heen niet meer. Het is om te schreien als ik kijk wat er in Nederland gebeurt. Het is dus te schreien wat ik denk dat er in de kerk gebeurt. Het is om te schreien wanneer ik kijk wat er in mijn leven gebeurt. Maar straks is het afgelopen. Nog eventjes. Dan ben ik dat kwijt. Dan gaat die oude mens eraan. Gaat niet iets van dat nou, er gaat mee naar binnen. U bent ernstig ziek en u denkt, hoe kom ik nou van die ziekte af? Nou ja, u snapt me wel. Hoe kom ik dan van die zonde af? En ik mag vechten om in leven te blijven. En ik mag vragen of dat ik bij de Heer mag zijn. En hoe langer ik daar hier dan mag blijven, hoe langer ik dan nog moet zonderen. Maar als ik dan de laatste zonde heb gedaan, dan hoef ik het niet meer. Dan zeg ik, ik keer mijn rug naar de perel toe. Ik keer mijn rug en ik acht alle schade en drek om de uitnemendheid van de kennis, de zaligheid die in Christus Jezus is. Mijn Heere. Heere, hoeft het niet zo lang meer te duren. Oh, ik ben al gelukkig al 70 jaar. Oh, ik ben blij dat ik 80 ben. Ik ben blij dat ik al 85 ben. Ja, ik ben blij dat ik 90 ben. Nou, 92 jaar. Maar nou kan het toch niet zo lang meer duren. Oh, wat wil ik toch graag bij u zijn, Heer. Moet ik nou 100 jaar nog worden? Ook verlang zo naar u. Wanneer komt toch die dag dat ik bij u bezig mag? Ja, maar hoe kun je dat nou toch zeggen? Nou, ja, kijk maar. Ik hoor bij die kerk. Die vrijgekochte kerk. Die betaalde kerk. Met haar bloed. He, weet je wel, want tegenwoordig kan het buiten de bloed. Nou gelooft er maar niks van mensen, want je wordt echt bedrogen hoor. Als je ooit bedrogen wordt, is het in deze tijd hoor. En niet alleen maar in die linkse kant hoor, maar in de meest rechtse kant. Want de godvrezende mensen die het geleerd hebben zijn bijkans weg. En daar komt de godsdienst. En daar leer je wat anders van dat er in de Bijbel staat. Je schrikt ervan. Je wordt er gewoon beroerd van. Ellendig. Het is toch zo ver weg. Heren, wilt u toch alsjeblieft nog aan de kerk gedenken? Leer ze het sterven. Leer ze het afsterven. Leer ze Christus. Leer ze de zaligheid. Wat een gelukkige, zalige sterf is dat toch, hè? Thuis komen. Victorie, victorie, victorie. Overwinning, overwinning. Alleen uit genade door Christus. Afkeren van de wereld. Thuis komen. Een doorgang vinden tot het eeuwige leven de zaligheid. Gelukkig, het is zover. Als hier dan, er staan jullie, we gaan nog trouwen, hoop je gauw, het gouden trouwen. Gelukkig, nu is het zover bijna. Nog eventjes geduld, dan is het zover. Kerk van God, nog eventjes, dan is het zover. De wereld staat in brand, maar mijn hart ook, van het verlangen naar God. De wereld staat in brand vanwege de ongerechtigheid. Maar mijn hart staat in brand vanwege de gerechtigheid. Die gerechtigheid van Jezus. Mijn liefste, mijn koning. Die mij gekocht en betaald hebt. Die voor mij gestorven, geleden en opgewekt is en opgestaan heeft. En die boven is en mij verwacht. Geloofstaal. En dat op goede gronden. En niet het misschientje, dat is Rome. Alles van Rome tegenwoordig. Gaat allemaal Luther lezen, dan zie je hoe rooms dat wij zijn in onze gereformeerde kerk. Wat een leer de Luther toch en Calvijn en de reformatie toch in verschil met nu. En daarom al die troosteloosheid. Maar bij de kerk van God word je getroost. Wij hebben een goede koning. En die geleden heeft en gestreden heeft, zijn bloed heeft uit weergaloze liefde voor zondaren. En een thuiskomst biedt. En doorgang tot het eeuwige leven. En de poort van de dood brengt mij door de poort van de hemel heen. En erven koninkrijken. Lief werk. We stoppen ermee, maar hij begint het nog. Amen. 17 vers 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Uw eergerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17 vers 8. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heeren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods, die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.